Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars. Vandaag hebben we een thema-uitzending over grenzen aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn goud waard in de zorg en voor het welzijn van de Amsterdammers. We praten met Dasha van Amsterdam, van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, met Marlene Duist, platform Mantelzorg Amsterdam en Informele Zorg en Stadsdeel West. En met oud-vrijwilliger Nicole Kenter. Peter Petersen draagt het gedicht voor De naderende koude dagen. Het is een herhaling van 13 april 2023. Maar met actuele agenda en mededelingen.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom luisteraars, goedemiddag bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Mijn naam is Christel Jansen, ik ben uw presentator vandaag. En vandaag hebben we het over de rol van vrijwilligerswerk in onze stad. Vrijwilligers worden ook wel de ruggengraat van onze samenleving genoemd, maar tegelijkertijd neemt de druk op vrijwilligers ook enorm toe. Is deze situatie eigenlijk nog wel houdbaar? Daarover gaan we in gesprek. Maar gaan we luisteren eerst naar Supertramp. We luisterden naar The Logical Song, een nummer van de Britse rockband Supertramp. Het nummer is afkomstig van het album Breakfast in America uit 1979 en is geschreven en gezongen door Roger Hodgson. In maart van het jaar werd het nummer op single uitgebracht. Dan geef ik nu het woord aan Michiel de Beer voor agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van donderdag 7 september. Agenda. Pop-up museum 100 jaar Betondorp. Op vrijdag 8 september om 4 uur 's middags is de feestelijke opening van het historische pop-up museum 100 jaar Betondorp. Jana Toepoel en René Karsten verzamelden getuigenissen van betondorpers en oud-bewoners. Deze vormen samen met foto's, dagboeken en geschreven herinneringen de kern van de tentoonstelling. Medewerkers van het tijdschrift Ons Amsterdam verzorgen tussen 1 uur en 5 uur 's middags een programma met korte lezingen. Met korte lezingen en praatjes. Het pop-up museum 100 jaar Betondorp vindt u in de Harkstraat nummer 1 en is tot 1 januari 2024 te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 uur tot 4 uur en op afspraak. Budgetcursus in de kas bij Alteto. Vindt u het lastig om van uw inkomen rond te komen en kunt u wat orde in uw geldzaken gebruiken? Wilt u meer geld overhouden aan het eind van de maand? Op woensdag 13 september start Inkascursus in Alteto in Amsterdam-Oost. Deze avondcursus van 10 bijeenkomsten vindt telkens van 7 uur tot 8 uur plaats in de Javastraat 118. We sluiten de cursus af met een certificaatuitreiking. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Margriet Valkman via 06-17-41-2820 of mail naar m.valkman@diakonie.org. Op www.inkasinamsterdam vindt u meer informatie en ziet u in welke stadsdelen u de cursus ook kunt volgen. Het leven weer aankunnen. Op 12 september om 8 uur 's avonds in Pakhuis de Zwijger is de vertoning van de documentaire Nola. Hierin wordt de 24-jarige Danielle gevolgd die al jaren met psychische problemen kampt, waaronder een angststoornis. Ze heeft veel vormen van therapie geprobeerd, maar niks heeft echt geholpen. Een psychosociale hulphond ziet ze als haar laatste redmiddel om te kunnen herstellen. In Nederland heeft maar liefst 15% van de volwassenen een angststoornis. Na de vertoning volgt er een gesprek over het leven met een angststoornis binnen onze samenleving. Eva Krol is een documentaire regisseur met een achtergrond in de culturele antropologie. Danielle van der Sluis is masterstudent klinische psychologie en daarnaast eigenaar van psychosociale hulphond Nola. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Welkom in de Modestraat. Ligt uw mooie blouse nu al weken te wachten of u het knoopje vastnaait? Of zit er een scheur in uw broek? Kom dan naar het Inloop Repair Café. Vanaf 13 september kunt u met uw kapotte kleding op woensdagen van 10:30 tot 12 uur weer terecht bij de inloop van de Modestraat. U bent ook welkom om te breien, borduren, haken of wat voor project dan ook. Uw donatie wordt op prijs gesteld. De Modestraat vindt u aan het Buikslotermeerplein 15 tot 17. Ga voor meer informatie, ook over andere activiteiten op deze locatie, naar www.modestraat.org. Mededelingen. Start kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Met de GGD Amsterdam coördineert Cliëntenbelang Amsterdam de kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Amsterdam-Amsterland. Problemen en vraagstukken waarmee mensen met onbegrepen gedrag te maken hebben en waarvoor nog geen goede oplossingen zijn, kunnen in de kenniswerkplaats nader bestudeerd worden. Vervolgens wordt daarmee met de betrokken organisaties een nieuwe of vernieuwde aanpak bedacht en ingevoerd. Begin juli startte de kenniswerkplaats met zijn werkzaamheden. Meer info vindt u op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Onderzoek overlast. De ombudsman meldde eind juli in een brief aan de burgemeester en wethouders van Amsterdam dat hij een onderzoek uit eigen beweging start. Dit betekent dat hij klachten en signalen van Amsterdammers bundelt en niet afzonderlijk behandelt. Het gaat om een onderzoek naar overlast veroorzaakt door festivals en evenementen. Het is de bedoeling om het onderzoek voor het einde van het jaar af te ronden, zodat de aanbevelingen meegenomen kunnen worden bij de vergunningverlening in 2024. Meer informatie vindt u op www.ombudsmanmetropool.nl/meldpunt. Dit waren de agenda en mededelingen van donderdag 7 september.
Dankjewel, Michiel. Dan gaan we verder met het interview van vandaag. Vandaag hebben we het over vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn goud waard in zorg en welzijn. En in toenemende mate zijn ze onmisbaar geworden voor de zorg van onze Amsterdammers. Steeds vaker bereiken ons ook de geluiden dat het vrijwilligers te veel wordt. Dat er te veel van hen gevraagd wordt. En is het werk wat ze doen nog wel vrijwilligerswerk? Of is het soms ook een vervanging van betaald werk geworden? We gaan in gesprek over de grenzen aan vrijwilligerswerk. Met Dasha van Amsterdam, van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Met Marlene Duist van Platform Mantelzorg Amsterdam. En met oud-vrijwilliger Nicole Kenter, nu sociaal werker bij SOOS. Hier in de studio zitten Dasha van Amsterdam en Marlene Duist. Dank je, welkom dames in de studio.
Dag Christa.
Hallo Christa.
Leuk dat jullie er zijn. Ik begin even met Dasha. Dasha, jij werkt voor de Vrijwilligerscentrale. Wat is dat voor organisatie?
Ja, nou, allereerst dankjewel dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Wij zijn een organisatie die een stedelijke opdracht heeft om vrijwilligersveld te ondersteunen. En ja, om de bescheidenheid even apart te zetten. Wij zijn ook best wel een expertisecentrum aan het worden van dingen die er spelen rondom vrijwilligerswerk in de stad. Wat wij doen is door bijvoorbeeld middel van vacaturebank de Amsterdammers die op zoek zijn naar iets wat ze kunnen doen voor de stad als vrijwilliger verder te helpen. En wij hebben ongeveer 1000 vacatures per week in allerlei sectoren. Dus er is niet alleen zorg en welzijn die op vrijwilligers draait, maar sport, cultuur, natuur, nou ja, wat je wil. Je kan met bij de kinderboerderij aan de slag als vrijwilliger, maar je kan ook de oude trammetjes van de stad.
En jullie daar plaatsen die vacatures op jullie website?
Wij zijn een soort bemiddelingsbureau. Dus wij, de organisaties in de stad, daar zijn er ruim 1000 die met vrijwilligers werken, die kunnen hun vacatures plaatsen en die begeleiden we een beetje en ondersteunen we in het hoe schrijf je wervend de tekst of nou ja, wat is eigenlijk wel vrijwilligerswerk en wat eigenlijk niet meer. Dat is een beetje waar jij over begonnen bent met dat grens aan vrijwilligerswerk. Nou ja, en in principe kan het zonder onze tussenkomst kunnen mensen op de site zich melden en dan bijvoorbeeld bij Radio een Signaal aan de slag als vrijwilliger. Maar er zijn ook veel mensen die langskomen op spreekuren van onze bemiddelaars die graag wat meer ondersteuning nodig hebben bij het matchen.
En is er veel belangstelling voor mensen die om vrijwilligerswerk te gaan doen?
Zeker, zeker. Vrijwilligerswerk is, ik zie dat iets als wat heel democratisch is en overal in de stad gebeurt. Je hebt, als je CEO bent die op de Zuidas werkt en in het weekend graag iets aan de stad wil bijdragen, nou dan kom je bij de vrijwilligerscentrale. Maar ben je een moeder die in de bijstand zit en eigenlijk iets overdag om handen wil hebben, dan kan je je ook melden. Dus eigenlijk komt iedereen bij ons binnen. Ja, heel divers. En dat vind ik ook een van de leukste dingen van vrijwilligerswerk.
En kan je ook iets zeggen over wat drijft mensen om vrijwilligerswerk te gaan doen?
Nou ja, het is toch wel zingeving van iets anders doen dan bijvoorbeeld heel veel geld verdienen of alleen maar thuis zitten. Sociaal contact. Ja. Mensen tegenkomen. Andere mensen tegenkomen. Mensen in de buurt helpen. En ook wel je cv opfleuren. Dus heel veel jonge mensen doen vrijwilligerswerk om eens te kijken van hoe kunnen we nou om een onderzoek te doen in een sector. Dat je denkt van het lijkt me leuk om in de zorg te gaan werken. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in?
Ja.
En als ik met ouderen moet verzorgen, wat betekent dat dan precies? En waar liggen de behoeftes? We hebben ook veel internationals, noemen wij ze, expats eigenlijk.
Ja.
Mensen die dus eigenlijk geen Nederlands spreken, maar die wel en die keihard aan het werk zijn overdag en dan 's avonds ook iets willen bijdragen. Die zitten heel vaak in een Engelstalige bubbel, is het vaak. Nou ja, die zijn ook op zoek.
Je kan als Engelstalige hè, of als niet-Nederlands sprekende, kan je ook terecht voor vrijwilligerswerk.
Ja, dat is nog wel een hete aardappel waar wij wel mee bezig zijn om organisaties te verleiden om wat meer vacatures te plaatsen die niet altijd door Nederlandstaligen gedaan hoeven te worden. Soms moet je daar even op een andere manier naar je eigen organisatie kijken om dat goed te kunnen. Maar ja, die mensen zijn er. En ook statushouders, nieuwkomers. Mensen dus die asielzoekersprocedure erop hebben zitten en die in de stad komen. Ja, die willen zich ook verbinden aan de stad. Ja. En vrijwilligerswerk is een mooie manier om dat te doen.
Ja, want je noemde ook al even, voor je cv kan het interessant zijn. Is het ook soms een stap naar werk?
Zeker, dat is zeker zo. Al is het wel zo dat bij ons, ons uitgangspunt is dat vrijwilligerswerk iets is wat je doet omdat je graag iets bij wil dragen of iets wil leren, maar niet per se omdat je, nou ja, geld wil verdienen. Of dus daarin zit de vrijwilligersvergoeding is ook altijd een spanningsveld.
Want wat is dat dan, de vrijwilligersvergoeding?
Vrijwilligersvergoeding is iets wat je kan, als je bijvoorbeeld onkosten maakt, als je naar je vrijwilligerswerk toe moet reizen, dat je dat je geen geld hoeft te kosten.
Ja.
En dan krijg je een vrijwilligersvergoeding. Ja. En soms is het omdat kun je bonnetjes inleveren en krijg je geld terug.
Ja.
Dat brengt administratie met zich mee. Dus soms zijn er organisaties die zeggen, je krijgt van mij €5 per uur aan de vrijwilligerswerk wat je doet. En dan daarmee moeten je onkosten, die moeten dan daarin passen. Maar helaas zijn het lang niet alle organisaties die dat kunnen bieden. Want vrijwilligerswerk is vaak ook vrijwillig, omdat er gewoon geen geld is om daar, om dat betaald te doen.
Okay.
En dan komen we in dat grijs gebied. Ja, maar dan zal ik zo meteen weer.
Ja,
meer
gaan we nog zeker even over door. Hoeveel mensen doen nou eigenlijk vrijwilligerswerk in Amsterdam?
Nou, ruim 30% toch wel.
Zo, flink aantal.
Ja, en dat is.
En dan dwarsdoorsnede van de samenleving? Of is het specifieke groepen die dat vooral doen? Misschien mensen die gepensioneerd zijn, die wat meer tijd hebben? Of is dat niet per se zo?
We hebben bij veel presentaties doen we een klein quizje van wie denken jullie dat dan de meest vrijwilligerswerk doen? Dat zijn toch vaak de studenten.
Oh.
Ja, en wij zien vrijwilligerswerk als een soort van de ruggengraat, inderdaad, wat je zei. Dat maakt het leven in Amsterdam leuker, omdat eigenlijk alles wat je, of het nou een cultureel festival is, of een sportevenement, noem een marathon van Amsterdam, of een voetbalvereniging waar jonge kids willen voetballen, dat gebeurt toch allemaal omdat vrijwilligers klaarstaan om het te doen.
Ja. En hoe kijk jij nou tegen die rol aan dan van vrijwilligerswerk in ons stad? Hè? Dus het is die ruggengraat.
Ja. De laatste tijd.
Er zit een spanningsveld natuurlijk met het vrijwilligerswerk zelf.
Zeker. Er is in de laatste tijd, in de coronaperiode, er zijn een aantal dingen. In de coronaperiode, toen iedereen massaal thuis kwam te zitten, was er iets wat nog nooit voor die tijd gekomen is. Dat was een soort overvloed aan vrijwillige energie. Noemen we dat dan abstract, maar eigenlijk gewoon mensen die allemaal vrijwilligerswerk wilden doen en allemaal de anderen wilden helpen. En juist de kwetsbare groepen die ook tegelijkertijd op slot werden gezet, omdat helemaal niet duidelijk was hoe de ziekte zich verspreidde, hoe die virus zich, hoe dat doorgegeven werd. Dus daar was heel veel mensen wilden vrijwilligerswerk gaan doen. Tegelijkertijd is in die periode zijn er ook veel mensen die niet naar buiten konden of het eng vonden om naar buiten te gaan, die veel meer hulp nodig hadden. Dus de hulpvraag nam enorm toe in de periode van de pandemie. Daarna konden mensen weer aan het werk. Dus de vrijwilligers die mee bij wilden dragen, dat nam af. Maar de hulpvraag die bleef stijgen. Dus eigenlijk is er continu een soort spanningsveld tussen de hulpvragers die er zijn en de vrijwilligers die zich aandienen. En vrijwilligersveld is een beetje een soort negatieve vertaling van hoe het bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt gaat. Als we een crisis hebben, zijn heel veel mensen werkloos. Die gaan vrijwilligerswerk doen.
Ja, ja.
Maar als er arbeidsmarkt bloeit, dan gaat iedereen werken. Waardoor je dus heel weinig mensen hebt om echt goed vrijwilligerswerk te doen. En
blijven. Wat zou er gebeuren met Amsterdam als die vrijwilligers allemaal zouden stoppen?
Aan die denkexperiment heb ik nooit echt aangedurfd. Maar ik denk dat we dan met z'n allen op kunnen doeken.
Ja, essentieel zijn ze.
Zo essentieel. En ik denk dat dat ook wel bij ons mensheid en ook een beetje een Nederlandse cultuur hoort. Dat je altijd wel bijdraagt. En dat het heet vrijwilligerswerk, maar heel vaak is het natuurlijk ook zo. En dat zag je in de pandemie ook. Er zijn heel veel actieve buurtbewoners die naar de ander omkijken. Die af en toe een uurtje gaan praten en met een ander koffie gaan drinken. Want die eenzaamheid, hè, die is best wel groot in de stad. En dat kun je met hele kleine prikjes van een uurtje wandeling doen, maken met iemand. Of even kletsen, even je telefoon wegleggen en gewoon één op één. Want dat is het ook. Vrijwilligerswerk is heel veel offline en heel veel aandacht. Ja. Het is ook gewoon het sociaal contact wat wij als mens nodig hebben. Dus.
Mooi, ja, zeker. Ga ik ook even naar Marlène.
Ja.
Marlène, jij werkt voor Platform Mantelzorg Amsterdam.
Ja, dat
klopt. Wat is dat voor organisatie? Wat doen jullie?
Ja, ik ben daar coördinator van. En het Platform Mantelzorg komt op voor de collectieve belangen van alle mantelzorgers. Het beeld van mantelzorgers gaat vaak toch over oudere mensen. Maar de groep mantelzorgers is zo divers dat het ook heel belangrijk is om dat onder de aandacht te brengen. Mantelzorgers die zijn eigenlijk heel erg druk in hun eigen omgeving.
Wat zijn mantelzorgers, Marlène?
Ja, precies. Wat zijn mantelzorgers? Nou, mantelzorgers zijn mensen die in hun gezin, heel vlakbij, mijn partner of heel goede vriend of ouder of kind, te maken hebben met een langdurige chronische beperking, op wat voor manier dan ook, waar ze extra zorg aan geven buiten de normale relatie die je hebt. Dat is in het kort mantelzorg. Mantelzorg is iets wat je overkomt. En daar kies je ook niet voor. Vrijwilligerswerk, waar we het net over hadden, daar kun je voor kiezen.
Ja.
Daar kun je op een gegeven moment mee stoppen als het te veel wordt. Mantelzorg heeft dat niet. Dus mantelzorg is echt iets anders. Het is wel onbetaalde zorg.
Ja, het is wel een vorm van vrijwilligerswerk. Ja.
Als je heel diep gaat en je durft te kiezen en te zeggen, weet je, ik doe het gewoon niet. Ik ga niet voor mijn man zorgen, al zit hij in een rolstoel. Dan zou je kunnen zeggen, ja, het is vrijwilligerswerk. Maar dan kom je op een emotie.
Ja.
Dat doe je.
Dus het is allebei onbetaald werk. Maar het verschil is eigenlijk dat een mantelzorger, dat overkomt je.
Ja.
Heb je een voorbeeld van mantelzorg? Dat het voor de luisteraars iets concreter wordt.
Ja, wat je kan overkomen is dat je kindje wordt geboren en dan blijkt in de eerste week dat het beperkingen heeft. Nou, dan zit je al meteen in een medisch circuit, in een wereld waar je nog nooit bent geweest of over nagedacht.
Maar is dat mantelzorg of is het zorgen voor je kindje?
Ja, interessant. De overheid houdt het er graag op dat zorgen voor je kindje is. Maar als je bijvoorbeeld een normaal opgroeiend kindje vergelijkt. Ik heb een vriendin gehad met een dochter met Down-syndroom.
Ja.
Dan was zij 5 jaar ouder dan mijn zoon van 5. En mijn zoon van 5 kon al veel meer zelf dan toen haar dochter 10 was. En dat zou ook nooit meer gaan veranderen. En dan heb je het niet meer over ouder zijn van. Maar dan ben je ook de hulpverlener en ondersteuner van je kind.
Ja.
Ja.
Ja. En bijvoorbeeld wat we natuurlijk ook steeds vaker zien, wat ook van de jongere generaties verwacht wordt, is dat je bijvoorbeeld mensen met dementie nog langer thuis wonen, dat dan zoons of dochters daar eigenlijk zorg voor dragen. Is dat ook mantelzorg of is dat zorgen voor je ouder?
Ja, mantelzorg is een woord dat wel door de overheid ook is bedacht. Want dan kun je het beet pakken. En wat de overheid betreft ben je mantelzorger van je relaties en je familie. Als die hulp nodig hebben. In de werkelijkheid is dat natuurlijk totaal anders. Maar we noemen dat mantelzorg. Als je gaat zorgen voor je ouder of je broer of zus. Voor je kind, voor je partner. Omdat hij op wat voor manier dan ook een beperking heeft. Dat kan dementie zijn, maar dat kan ook in de rolstoel terechtkomen met MS. Het kan een broer of zus met psychose en GGZ-problemen zijn. Het is heel breed.
En jullie organisatie ondersteunt mantelzorgers?
Wij ondersteunen geen mantelzorgers. Dat doet in Amsterdam de organisatie Markant. En Markant is de steun van de mantelzorgers. En wij zijn de stem op beleidsniveau. Dus we hebben ook contact natuurlijk met de mensen van Markant over, komen bij jullie deze signalen ook binnen? Vinden jullie ook dat de jonge mantelzorgers meer aandacht moeten? Enzovoort, enzovoort.
Ja.
En zij ontwikkelen daar ook diensten, trainingen en ook individuele ondersteuning op. En wij zijn de partij die ook naar de politiek, naar de wethouder, naar de beleidsmakers gaan om te zeggen wat er gebeurt in de praktijk en waar dat anders zou moeten.
Ja, ja. Want is dat nodig om op te komen voor de belangen van mantelzorgers?
Ja, dat is heel erg nodig. Want de druk op mantelzorgers neemt alleen maar toe. Want overal waar bezuinigd wordt op zorg, waar bezuinigd wordt op de sociale basis, waar steeds meer gekeken wordt naar wat kunnen we aan clubjes doen, maar niet aan wat hebben individuele gezinnen nodig, dan zijn we alleen maar meer nodig. En de mantelzorgers worden ook heel vaak overgeslagen als ze dan in het traject komen met hulpverleners en medici. Eigenlijk worden ze minder serieus genomen, terwijl zij diegene het beste kennen. Dus daar komt dan ook heel veel verdriet, eenzaamheid, afwijzing bij. En we hebben gewoon hele geïsoleerde gezinnen in Amsterdam, in dit geval, maar ook in Nederland, die helemaal draaien om degene met een beperking, om dat maar in stand te houden. Omdat ze eigenlijk bijna omvallen met z'n allen.
Dankjewel. We praten zo meteen door, ook met Nicole. Zij is zowel vrijwilliger geweest als mantelzorger. Zij heeft beide kanten ervaren. En na Mick Jagger praten we daarover verder. Ja, dat was de eerste single van Mick Jagger's tweede soloalbum Primitive Cool. We luisterden naar Let's Work. Ondanks hoge verwachtingen slaagde het er niet in om de populariteit te bereiken van eerdere Jagger singles, zoals Just Another Night. Aan de telefoon is Peter Petersen en hij zal een gedicht lezen, De naderende koude dagen. Peter.
Ja, De naderende koude dagen, de maan lost de zon al vroeg af. Ze staan een tijdje samen aan de hemel. Het is niet alleen de schemer, ook de stilte, de rust op mezelf, thuis. Straks volgt nog de klok. Eerst is het dan wat vroeger licht. Ook dit verzwakt, er volgen lange nachten. Ik bedien mij veelvuldig van de telefoon. Tot de lichtjes komen, de kaarsen en de zonnewende. De verwachting van het voorjaar. Het leven dat door de sneeuw priemt.
Dank je wel, Peter. Prachtig. Prachtig.
Oké, succes nog.
Dank je wel.
Oké,
tot ziens.
Doei.
Dan luisteren we nu naar The Birds. You Ain't Going Nowhere.
So swift, rain won't lift, gate won't close, railings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Pick up your tent. Gun that shoots, tailgates, and substitutes. Strap yourself to a tree with roots. You ain't going nowhere.
Dat was een opname van The Birds, You Ain't Going Nowhere. Het werd uitgebracht als single op 2 april 1968. De leadsingle van het country rock album Sweetheart of the Rodeo. Welkom terug, luisteraars. We praten vandaag over vrijwilligerswerk en over mantelzorg. Wij hebben net geluisterd naar professionals. Nu schakelen we over naar een ervaringsdeskundige, Nicole Kenter. Welkom in de studio, Nicole.
Dankjewel, Christa. Dankjewel voor de uitnodiging.
Hartstikke leuk dat je er bent. Ik ben blij dat jij hier wilt aanschuiven vandaag om te vertellen. Want jij bent zowel mantelzorger geweest als vrijwilliger.
Klopt.
Als mantelzorger, wat kan je iets over jouw situatie vertellen? Wie heb jij gemantelzorgd?
Ja. Ik was samen met mijn partner. En mijn partner die is ongeneeslijk ziek geworden. En ik was zijn mantelzorger.
Ja, jij hebt voor hem gezorgd.
Ja,
Hoe lang heb je dat gedaan?
Dat is in totaal 1,5 jaar geweest.
Ja.
Zijn ziekte, ja, die was best wel snel.
Ontwikkelde zich snel?
Ja, ontwikkelde zich snel. Dus dat is 1,5 jaar geweest tot aan het einde eigenlijk.
Ja.
Ja, dat is zwaar geweest.
Jij bent er steeds voor hem geweest en voor hem gezorgd?
Ja.
En dat was een intense periode voor jou?
Ja, het is een intense periode geweest. We hebben ook nog wel hulp gekregen van familie. Ja. Ja, ik vind het heel moeilijk om ook erover te praten, omdat het best wel heftig is geweest allemaal.
Ja.
En bij ons is ook de zorg ontzettend tekortgeschoten.
Stond je daar alleen voor?
Ja, wij stonden er best wel heel erg alleen voor. Ja, ja, dus dat is erg zwaar geweest. We hebben heel erg achteraan moeten bellen. Tot eigenlijk aan het einde van zijn leven, dat de laatste 3 dagen, dat wij pas hulp kregen.
Zo.
Ja, dus dat was best wel heftig. Dus we hebben heel veel zelf moeten doen. En je ziet ook gewoon...
Zelf moeten doen, bedoel je de lichamelijke verzorging?
Ja, lichamelijke verzorging, medicijnen geven, bed verschonen, naar het toilet brengen. En dan moet je je voorstellen dat je daar niet voor opgeleid bent. Dus dat je ook merkt aan degene die je aan het verzorgen bent, dat hij het soms ook niet prettig vindt. En dat je hem soms zelfs wel eens pijn moet met optillen en dat soort dingen. Dus dat was heel heftig mee te maken. En er was ook gewoon echt niemand die ons kon komen helpen.
En jullie kregen geen thuiszorg?
Nee, die was er niet. Omdat dat is in een periode geweest dat het allemaal net wegbezuinigd was. Een gedeelte van de thuiszorg.
Ja.
Ja, er was gewoon niemand. Ja.
En jullie Behalve vielen dus het wel in het schip?
Ja, dus wel de dokter. Die kwam wel steeds langs. Maar goed, dat is niet de zorg die hij nodig had.
Nee. Nee, hij moest verzorgd worden.
Hij moest verzorgd worden.
Werkte jij toen?
Ja, ik werkte. Ja,
en ben je blijven werken? Heb je het kunnen combineren?
Ja, ik ben blijven werken tot de laatste 2 weken van zijn leven. Toen heb ik zorgverlof genomen.
Ja.
Wat ook heel lastig te krijgen was. Maar goed, ik had gelukkig een fijne manager die dat wel voor mij voor elkaar heeft gekregen. Omdat hij was niet mijn partner. Dus dan liggen de zaken ook nog anders.
Het was geen geformaliseerde relatie in die zin. Niet getrouwd of...
Nee. Klopt.
Dus dat... Oh ja. Maar jouw werkgever was wel op de hoogte van je situatie?
Zij was zeker op de hoogte van de situatie. Ja. En zij is ook heel meewerkend geweest. Heel lief voor mij geweest. Gelukkig.
Ja.
Want het is allemaal al zwaar genoeg.
Ja. Ja. Dus jouw partner is 1,5 jaar ziek geweest. Jij hebt intens voor hem moeten zorgen.
Ja.
De huisarts was er wel, maar eigenlijk zeg je, de dagelijkse zorg kwam helemaal op jouw schouders.
Onze schouders, want uiteindelijk zijn we naar zijn broer gegaan. Daar is hij in huis gegaan. En daar hebben wij met de familie de zorg gegeven.
Ja.
Voor zover we konden.
Ja.
Want je moet voorstellen, iemand die bedliggerig is en naar het toilet moet, ja, dat is eigenlijk niet te doen.
Nee.
En wij wisten niet goed of er een poosstoel was of een luiers. Weet je, dat hebben ze ons allemaal niet verteld.
Ja, ja.
En de laatste 3 dagen...
Ze moesten jullie allemaal uitzoeken.
Ja,
en,
lange nachten. Want mensen zijn vaak 's nachts als ze terminaal zijn wakker.
Ja.
Dat is heel heftig.
Ja.
Maar ik heb het met liefde gedaan. En familieleden ook. Maar dat heeft wel heel veel impact op ons gehad. Op ons allemaal.
Ja. Nog steeds zie ik ook dat je geëmotioneerd raakt.
Klopt.
Wat voor effect heeft dit op jou gehad? Toen is je partner overleden.
Ja.
En wat is er toen vervolgens, hoe is het met jou verder gegaan?
Om heel eerlijk te zijn heb ik verder geen hulp daarnaast gekregen. Ook niet gezocht. Dus ik viel best wel in een gat. Ik ben een beetje doorgegaan. Dus eigenlijk ben ik weer gaan werken. Ik heb alle dingen opgepakt. Maar ondertussen zit je wel met het gevoel van... hé, hij is er niet meer. Je valt in een gat.
Ja.
En je hebt zo lang voor iemand gezorgd. En dat is zo intens geweest dat je... Ja, ik ben een beetje van in de war geraakt eigenlijk. Om heel eerlijk te zijn.
Ja. Wist je even niet meer waar je het zoeken moest... om zo populistisch populair te zeggen.
Klopt.
Ja.
Ja, en uiteindelijk... heeft dat zo ver doorgewerkt dat ik ook mijn baan kwijt ben geraakt. En dat ik eigenlijk best wel in een gat ben gevallen.
Ja, dus alles stortte in elkaar.
Alles stortte in elkaar, ja. En je bent je geliefde kwijt. Rouwproces en de manier waarop je voor iemand hebt moeten zorgen... is eigenlijk te intens van iemand waar je zoveel van houdt.
Ja.
Dat hoort niet zo te zijn.
Om dat erbij te doen.
Ja, dat hoort niet.
Nee.
Dat is geen goed gevoel. Daar horen professionals naast te staan.
Ja, wat intens voor je, Nicole. En toen, na die periode van mantelzorg... heb je dus een tijd... ben je zoekende geweest. Je hebt veel dingen verloren. Ook je werk, vertel je.
Ja, klopt.
En op een gegeven moment... heb je toch weer de moed gevonden om wat op te gaan pakken en ben jij vrijwilligerswerk gaan doen? Klopt dat?
Ik ben eerst in therapie gegaan, dus ik ben wel eerst zelf hulp gaan zoeken. Waardoor ik me beter ging voelen, dingen beter op mijn rijtje kreeg.
Ja.
En toen voelde ik ook aan mezelf dat ik weer wat wou gaan doen in de maatschappij, weer bezig wou zijn. En toen ben ik inderdaad vrijwilligerswerk gaan zoeken.
En waarom vrijwilligerswerk en niet betaald werk?
Omdat de druk bij betaald werk te hoog is nog. Dus ik kwam... Ja, als je uit een situatie komt die lastig is, is de stap naar vrijwilligerswerk is wat laagdrempeliger.
Ja.
Dus daar staat minder druk op. Als ik meteen een baan was gaan zoeken, ik denk niet dat dat voor mij de juiste stap was geweest.
Omdat daar ook verplichtingen en verantwoordelijkheden bij komen kijken.
Ja,
oh, ja. Dit is iets laagdrempeliger.
Ja,
ja,
klopt.
En wat betekende toen vrijwilligerswerk voor jou? Wat heeft het toen voor jou? Wat voor vrijwilligerswerk ben je gaan doen?
Ik ben bij Stichting SOOS als vrijwilliger aan de slag gegaan bij de Waarshaven. Dat is een van onze buurtkamers.
Ja.
Daar ben ik met wat oudere mensen gaan werken. Ik heb geknutseld met ze, koffie gedronken, gelachen, spelletjes gedaan, naar muziek geluisterd, waardoor ik zelf helemaal opbloeide. daarna ben ik nog bij de NH eettafel gaan werken. Dat is, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Ja.
Hele fijne groep, hele fijne mensen. Ik was als een warm bad eigenlijk. En ja, ik ben me daar zo veel beter door gaan voelen. Gewaardeerd. Ik werd weer gezien.
Ja.
Ik kon weer wat betekenen voor anderen.
Oh, ja.
En ik ben iemand die graag bezig is. Dus dat is voor mij echt, ja, het was fantastisch.
Ja, en hoe vaak deed je dat dan?
Ik ben begonnen met één keer in de week.
Ja.
En dat is uitgegroeid naar, denk ik, 3 keer in de week.
Ja.
Op een gegeven moment was ik 4 keer in de week.
Ja, je dus bouwde het helemaal op.
Ja, ja, ja. En je leert ook heel veel mensen kennen in de buurt. Het was echt, ja, ik heb het echt als super ervaren.
En gaf dat jou weer wat handvatten voor het vormgeven van jouw leven? Of was het een kapstok? Of hoe moet ik het zien? Wat betekende vrijwilligerswerk toen voor jou? Nadat je uit het hele diepe dal was geklommen.
Ja, dat ik weer meedraaide in de maatschappij. En dat ik mijn plekje weer heb kunnen vinden. En ook weer gezien werd en gewaardeerd om wie ik ben.
Ja.
En dat was ik een beetje kwijtgeraakt. Omdat je zoveel bezig bent geweest in die mantelzorg.
Ja.
Dat je jezelf helemaal wegcijfert.
Ja.
Dus je bent niet meer bezig met jezelf. Je bent niet meer bezig met uitgaan. Je bent alleen maar bezig met het zorgen voor iemand anders. En toen ik vrijwilligerswerk ben gaan doen, dacht ik echt, oh ja, ik ben er ook nog.
Ach,
weet je wel? Ja.
Toen ontdekte je weer stukjes van jezelf.
Ja, ja. En zo ben ik heel langzaam weer opgekrabbeld. Tot nu.
Ja, wat is er nu?
Ik werk nu bij Stichting SOOS. Als sociaal-cultureel medewerker. En als coördinator van buurtkamer Waarshaven.
Zo, fantastisch. Ja. Je hebt helemaal kunnen omzetten naar werk.
Ja,
ja, ja.
Dus ik ben dolblij hiermee. Ik heb ook echt een hele leuke plek, hele leuke werkplek. Leuke mensen, lieve collega's, lieve vrijwilligers.
Ja, oh, wat leuk, wat leuk. Helpt het nu ook in jouw werk als, je bent dan nu professional, want je werkt met veel vrijwilligers. Helpt dat je zelf vrijwilliger bent geweest?
Ja, ik denk het wel. Ja,
ja.
Ik heb wel, je hebt ook de andere kant gezien natuurlijk. En je weet ook ik weet nu in ieder geval dat het vrijwilligerswerk, dat mensen het ook fijn vinden dat het wat laagdrempeliger is.
Ja, ja. Dus
dat
die
er niet meteen zo'n...
die kan je met hen delen.
Ja, precies.
En hun op gemak.
Ja.
Mooi, dankjewel. We luisteren nu even naar Anemoon, Don't Fear.
let your troubles fade away. Right now, right now, that you find the peace somehow. Please, let your troubles fade away. Right now, right now, that you find the peace somehow. Your troubles fade away. Right now, right now, that you find the peace somehow. Please, let your troubles fade away. Right now, right now, that you find the peace somehow.
Rauwe randjes, psychedelische soundscapes, Manchester grooves en uitgesponnen Britpop liedjes. En dat is Anemone. Wees op je hoede, want Anemone laat je zweten tijdens een vuige liveshow. Welkom terug. Ja, zeker. Wij praten vandaag over vrijwilligerswerk en mantelzorg. Met name op het snijvlak van zorg en welzijn. En we zijn in gesprek met Nicole, Dasha en Marlene. Ja, in de zorg en welzijn blijft er geleund op vrijwilligers. We luisterden net ook naar het indringende verhaal van Nicole. Zij vertelde over haar ervaring als mantelzorg. Hoe intens dat is geweest. Het verdriet ook wat ze heeft gehad. Ook daarna en vervolgens ook hoe vrijwilligerswerk haar er weer toch bovenop heeft geholpen. Dat mantelzorgers worden ingezet voor de zorg van hun naasten. Dat horen we steeds vaker. Marlene, hoe kijk jij hiernaar als medewerker, beleidsmedewerker van Platform Mantelzorg Amsterdam? Steeds vaker wordt er dan in de omgeving gekeken. Hè? Wat we eigenlijk mede ingegeven door personeelstekorten. Ja. En zorg is natuurlijk ook duur. Wat vind jij van deze beweging? Dat we steeds vaker naar naasten kijken om die rol van zorg op je te nemen.
Maar het is helemaal niet reëel. En de mensen die dat doen, zeg maar tegen wil en dank uit de nood geboren, die belasten we meer en meer en meer. En dat is ook psychisch. Want je moet zorgen voor iemand. Je moet zorgen dat alles geregeld is. En je hebt zorgen om. Het zit 24 uur per dag in je hoofd. Nou, stel je voor dat je dat overkomt bij iemand met een beperking die ook niet overgaat. Misschien wel erger wordt. Jaren en jaren kan duren. En dan weet je, op een gegeven moment is gewoon de rek eruit. En ze denken ook steeds, wat als ik nou omval? Of wat als ik nou eerder doodga dan mijn kind? En dan? Het is een gewoon ook groot psychisch, zeg maar, toekomstscenario waar mensen nu al benauwd van worden. Nog naast al die mantelzorg die ze hebben.
Kan je wel als overheid tot op zekere hoogte verwachten dat mensen zorgen voor hun naasten?
Ik denk dat er maatwerk moet zijn. Want naaste, dat is maar zo'n begrip. Als je opgegroeid bent in een gezin, een dysfunctioneel gezin, en je oudere ouders die hebben hulp nodig, dan kun je dat helemaal niet aan de kinderen vragen. Want die hebben zelf hulp nodig. Dat zijn kinderen van ouders met psychische problemen, kinderen van verslaafde ouders, kinderen die misbruikt zijn thuis. Dus naaste, weet je, die zijn er in alle soorten en maten. En hulp kun je niet zomaar vragen. Maar ook als je met iemand getrouwd bent, dan heb je een relatie en tot op zekere hoogte zorg je natuurlijk voor elkaar. Maar zodra je hulpverlener wordt, als je die grens overgaat, dan betekent dat je relatie ook onder druk komt te staan. Ja. En misschien wil je wel niet de hele tijd dat je vrouw aan je zit, denk je, mens, ga naar je werk.
Ja, je wordt ook de verpleger van je man of je vrouw.
Ja, het is gewoon veel te veel.
Herken jij dat ook, Nicole, dat je dan eigenlijk de rol van verpleegster wordt in plaats van geliefde, in jouw geval? Met jouw ervaring?
Ja.
Dat diffuus wordt, door elkaar gaat lopen?
Ja, absoluut. Absoluut. Je wordt meer zelfs verpleegster dan... Kijk, natuurlijk hou je van iemand, maar het neemt het wel over. Omdat dat neemt gewoon de overhand. Want diegene heeft die zorg nodig.
Ja. En wat doet het dan met je relatie?
Ja, die komt inderdaad onder druk te staan, wat Marlene zegt.
Ja.
En dan krijg je ook discussies met elkaar.
Ja.
Terwijl als er iets meer hulp is, dan hoeft dat niet zo te zijn. En dan heb je ook wat meer steun. En dan kan je ook wat overleggen met de professional. En dat zou echt heel fijn zijn. Dan dat je het allemaal maar in je eentje moet doen. En in dat overal moet gaan zoeken waar je hulp kan vinden.
Want steeds vaker worden hulpvragen van Amsterdammers ook doorgespeeld naar vrijwilligersorganisaties. En Dasha, jij bent van Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Het gaat vaak dan om complexe of acute hulpvragen, die ook professionele kennis en vaardigheden vragen. Hè? Dus eigenlijk ook de voorbeelden van Nicole, van haar verhaal.
Ja.
Kom jij dit ook tegen in je werk, dat je zulke vragen doorgespeeld krijgt?
Zeker, zeker. Ja? Het legt enorm druk op vrijwilligerswerk, want je hebt... nog de mantelzorgers, maar stel dat er Amsterdammers zijn die bijvoorbeeld uit een dysfunctioneel gezin komen, of die in ieder geval geen netwerk om zich heen hebben, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. Ja, en dan komt er een vrijwilliger om iets leuks te doen of een kopje koffie te drinken. En dan is de thuiszorg, daar staan die op de lijst alweer een paar maanden. Want die zitten gewoon in een boel rotzooitje. Nou, dan moet je als vrijwilliger heel sterk in je schoenen staan om te zeggen, meneer, mevrouw, ik vind het hartstikke leuk om met u koffie te drinken, maar ik ga het allemaal niet opruimen hier. Ja. Want als vrijwilliger kom je om iemand te helpen. Dus die nee zeggen om een signaal af te geven aan de gemeente, die dan vervolgens denkt, oh ja, nee, dat kunnen we niet. Dat is het is zo ontzettend ingewikkeld. Het gaat zoveel grenzen voorbij.
Ja.
En omdat er dus in de vrijwilligerssector vaak mensen zitten die dus graag willen helpen, is de grens stellen dat komt pas bij stap 10, als het echt niet meer kan.
Ja.
En daarmee loop je best wel... De vrijwilligers zijn weg, hè? Op het moment dat er te veel over gevraagd wordt, dan ben je ze zeker een paar jaar kwijt. En dat moet je gewoon niet willen als gemeente. En soms, wij zien steeds meer bezuinigingsrondes die aankomen. En dan doen de vrijwilligers dat wel. En dan denk ik, ja, maar welke vrijwilligers? Vrijwilligers die keihard aan het werk zijn omdat de arbeidsmarkt bloeit? Of de vrijwilligers die al overvraagd worden en die al 10 dingetjes aan het doen zijn voor hun mensen? Of de vrijwilligers die eigenlijk daar helemaal geen zin in hebben, die liever op een cultureel festival staan? Dus het feit dat vrijwilligerswerk steeds meer een soort geïnstitutionaliseerd probleemoplossector wordt, dat is wel echt iets waar wij met z'n allen voor om moeten passen. Want natuurlijk doet een vrijwilliger dat vol liefde. Maar vrijwilliger is ook een mens. Net als dat je mantelzorger en denkt van, ja, ik heb zo mijn eigen interesses. En je moet als mens, als we over een vliegtuig hebben en dat toch altijd eerst je eigen kapje opdoen voordat je kapje op je kind doet. Nou, dat idee werkt door in alle sectoren. Dus op het moment dat je als mantelzorg omvalt, dan
dat is het kaart als een kaarthuis in elkaar.
Precies, en dat geldt voor vrijwilligers ook. En wat ik nog wel wilde zeggen voor Nicole, dankjewel voor je verhaal. Dat kwam echt heel erg binnen. En ik vind het zo mooi om te horen dat jij nu vrijwilligers coördineert en dan wetende wat een vrijwilliger nodig heeft.
Ja.
Waar wij met z'n allen, en dan kom ik meteen even op wat een mogelijke weg zou kunnen zijn. Het weten wat vrijwilliger nodig heeft en vooral de aandacht geven en het kunnen luisteren naar dat wat vrijwilliger meemaakt, is heel hard nodig. Dus vrijwilligerscoördinatoren, dat zien wij als een soort topmanagers, omdat dat niet een homogene groep is die je aanstuurt, hè, die allemaal geld verdient en enorm lekker bezig is. Maar dat zijn hele verschillende mensen die met hele verschillende behoeftes komen,
ja,
om er iets uit te halen. Zingeving, dagindeling, nou ja, bedweteger, pensionado's, als ik even een type mag benoemen. Een international die geen woord Nederlands spreekt, maar die toch graag zijn best wil doen. Of een statushouder die ook zijn eigen verhaal heeft en kwijt wil. Nou, dan sta je daar als coördinator die in twee uur per week wel eventjes de hele boel wil coördineren. Kan natuurlijk niet. Dus in het denken over vrijwilligers, er wordt heel veel afgeschaald zodat de vrijwilligers het kunnen gaan doen. Oké, dan we moeten het samen doen. De druk op zorg is groot. Maar denk alsjeblieft na over hoe je die vrijwilligers dan ondersteunt. En wat voor andere mogelijkheden zijn er in een netwerk. Dus zowel de professionals als de mantelzorgers, als de vrijwilligers, om iemand heen staan. En nou ja, laten we daar op die manier samen naar kijken. En vooral met elkaar erover in gesprek blijven.
Wat een prachtige, mooie samenvatting en conclusie. Dasha van Amsterdam, dank je wel. Marlene Duist en Nicole Kenter, ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit prachtige gesprek van vandaag.
Dank je wel, Christa.
Graag gedaan.
En de luisteraars, tot volgende week.
Tot volgende week. Dan kunt u weer luisteren naar een live uitzending.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.